Hey iedereen, welkom bij Redesign, een podcast over design en designers. Ik ben Kjelle.
En ik ben Thomas. En in ons professionele leven zijn we bezig met branding, strategie en digital experience design.
Zoals veel designers houden we ernaast van alles wat met design te maken heeft. Iedere aflevering bespreken we een observatie die ons bezighoudt.
En we delen ook enkele tips die ons inspireerden.
Dag Thomas.
Hey Kjelle.
Ça va?
Ja hoor, absoluut. Hoe is het met jou?
Goed. Ben je gisteren toevallig tegengekomen terwijl je op weg werd naar de koers?
De koers.
Ja, niet de koers, hè. Naar Kuurne-Brussel-Kuurne was het.
Ja. Of zoals dat sinds dit jaar is, Kortrijk-Brussel-Kuurne.
Het was echt de start in Kortrijk.
Hoe noemen ze het precies? De officieuze start is in Kortrijk en de officiële start is in Kuurne. Officieel is het wel nog Kuurne, Brussel-Kuurne. Ja, we moeten daar ook niet moeilijk over doen, want het is ook niet, ze rijden niet naar Brussel, ze rijden in de richting van Brussel.
Ja.
En zo halverwege en zoiets.
Maar is dat niet overal zo? Gent-Wevelgem is dat ook? Vertrekken vanuit Gent?
Nee, Gent-Wevelgem.
Het is vooral naar Rivier is toch altijd hetzelfde, of niet?
Ja, in Zeewevelgem.
Was zelfs van de Tour de France niet nu dat Parijs niet ging zijn of zo?
Ja, omwille van de Olympische Spelen is de laatste rit is niet in Parijs, maar is in Nice, geloof ik.
Ja, oké. Okay.
Zwart, inderdaad, Gent-Wevelgem jarenlang begonnen in Deinzen. En daarvan kunnen we zeggen van, oké, het is in de buurt van Gent.
Ja.
Tegenwoordig begint Gent-Wevelgem in Ieper.
Ja, nee, dat is... Ik ben totaal geen koersfanaat. Ik was ook de enige in Kortrijk gisteren die op weg was we gingen op restaurant gaan eten. We waren op weg met de fiets en dan zo... Tja, het is heel druk. Tja, het zijn helikopters in de verte. Tja... De straat is hier afgesloten. Shit, we gaan er niet raken.
Je dacht waarschijnlijk dat er zo'n aanslag was gepleegd.
Nee. Het was wel duidelijk van, er is iets te doen, maar ik wist totaal niet wat. En dan zo passeerden we op een parking en er stond vol met bussen. En dacht ik, het is koers. Het is koers. Ja. En eigenlijk, mijn Frank is pas achteraf gevallen, want hij heeft mij iemand gezegd dat hij aan het trainen was voor Kuurne, Brussel-Kuurne. De amateurs.
Ah ja.
En dat dat van het weekend was. Dus ik moest het eigenlijk geweten hebben, maar ik had niet gedacht van, dat is een Kortrijk. Dus ja, kijk. Heel laat in mijn Frank mijn geval.
Ja, kijk. Maar ik was wel op de koers. Het was tof.
Ja, oké.
Okay. Een keer tussen de bussen gewandeld. Een keer alle lelijke wieleroutfits gezien.
Lelijke?
Ja, dat bestaat niet, een mooie wieleroutfit. Van een profploeg bestaat dat niet, een mooie.
Okay.
Daar moeten veel te veel logo's op staan. Maar vroeger was dat tof, want vroeger konden ze zich inhouden. Gelijk in zo de voetbal. Allee, in het internationale voetbal, zeg maar. Want in België hangt dat tegenwoordig ook vol met logo's.
Ja.
En hadden ze zoiets van, weten wat, we maken er iets grafisch mooi van. En dan centraal staat er één logo.
Ja.
Gelijk dat Barcelona... de truitjes van Barcelona zijn ook altijd gewoon één logo. Of like met de NBA-ploegen, daar staat dan op de borst een klein symbooltje. En voor de rest is dat de branding van de ploeg. En,
zijn die ook zo heel vol met alles?
Maar nee, ze kunnen ze daar veel meer inhouden. Terwijl in België, ja, en zeker de Belgische ploegen en zoiets van... Wacht, de frituur van Achterhoekske sponsort ook. Die moet ook nog ergens op
wat
je
nu verwacht is in het land van Jean-Marie Faf.
Ja.
Alles is advertising space dat vol mag staan.
Ja, oké. Okay. Ik vind dat wel jammer.
Zwat. Doet er niet toe. Hij woont met mij eigenlijk vandaag niet over de koers, maar over iets anders. Babbel.
Over iets helemaal anders. Ja. Yes. Over Expo 58. We keren even terug in de tijd.
Even.
Het is ondertussen een beetje een gimmick aan het worden. Dat ik nog graag naar het verleden kijk. Ik was benieuwd om een keer te horen wat hij nog wist over Expo 58.
Expo 58.
Of wat dat u dat zegt. En zeker we spreken over de impact op design en zo. Hè.
Ja. Ik ga slimste mens geweest. Ja. Ik nu gewoon een paar kernwoorden zeggen.
Aha.
Atomium.
Ja.
Tricolore ijsje.
Ja.
Brussel. Oscar, stop.
Oscar.
Meestal zeggen ze dat, hè. Zo wat een acteur is. Oscar. En dan zo, stop.
Goeie hok. Van Oscar weet ik niet. Maar...
Jawel. Jawel, Oscar.
Hoezo Oscar, vertel.
Wat ik wel weet, op Expo 58 is voor de eerste keer ooit een filmpoll gehouden, waar ze internationaal de beste film van het moment gekozen hebben toen. En was het de allereerste keer dat ze dat op zo'n grote schaal, dat ze... Dat, ja, ze...
dat klinkt niet als parate kennis, ik, Jelle. Dat klinkt alsof je deze namiddag voor research hebt.
Eergisteren. Nee, maar het viel me wel op. Vraag nu, wat weet je erover? Ik zei, Oscar, eigenlijk niet, maar nu moet ik eraan denken.
Ja, ik had eigenlijk moeten vragen, wat wist je erover voordat je research hebt gedaan?
enkel de lugubere dingen van de menselijke zoo. Dat was eigenlijk... en tatomium. Ja. Tatomium blijft, hè.
Ja.
Ja.
Ja, de zoo humain gaat het misschien later nog even over hebben. Want dat is inderdaad wel een zwarte pagina in onze geschiedenis.
Ja, niet zo tof.
Maar ik wou het vooral over de positieve impact hebben van Expo 58.
Ja, ik ben heel blij dat je dat dan ook even verduidelijkt. Dat het vooral voor de positieve dingen zijn.
Ja, en misschien is het interessant om te beginnen met iets dat we eigenlijk al in een paar afleveringen geleden hebben nagehaald. Namelijk het logo van Expo 58. De ster van grafisch ontwerper Lucien de Roek.
Yes.
Kunt u die voor de geest halen?
Nee. En eigenlijk bij de vorige aflevering dat we erover hadden, heb ik die dan helemaal opgezocht, omdat ik vond dat wel een interessant figuur.
Ja.
Maar om nu eerlijk te zijn, er is er niet echt veel van blijven hangen. Dus enlighten me, Thomas.
Ja, heel veel heb ik daar ook nu niet per se over te vertellen, behalve dat Lucien de Roek een van de belangrijkste grafische ontwerpers was in België op dat moment.
Ja.
En dat op zich wel een vrij logische keuze was om aan iemand als hij te vragen om de eerste universele wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog, over heel de wereld, om die van een branding te gaan voorzien. En hij is geland op wat dat voor mij een iconische ster is. Geen symmetrische ster, maar zo het middelpunt staat zo naar de linkerkant, waardoor dat hij zo echt zo een bepaalde schoen krijgt.
Ja.
En die werd echt overal gebruikt. Dat is een logo dat, als je in die tijd bent opgegroeid, dan heb je dat al sowieso gezien. Op letterlijk koekjesdozen, luciferdoosjes, uiteraard tickets en reclame. Ook op posters van Sabena om reclame te maken. Allee, overal kwam die terug. Echt een van de eerste grote, echt bekende logo's in België ook.
Werd het ervoor dan niet gedaan voor zo van die wereldexpos? Want nu hebben die ook nog altijd zo
misschien logo, wel, he? Maar dat is echt een logo dat overal in België terugkwam. Want dat was niet zomaar iets van, er wordt in Brussel iets georganiseerd. Nee, heel het land was er. Ja. Wist perfect wat er gaande was. En ja, je moet inbeelden. Allee, en dat is een van de dingen dat mij zo fascineert aan die wereldtentoonstelling, is dat we zitten in een tijd, nog lang voor het internet. Mensen, als ze op reis gingen, dan gingen ze misschien met een auto al naar Frankrijk, maar ze namen zeker het vliegtuig nog niet ergens naartoe.
Ja.
Dus mensen hadden de wereld gewoon nog niet gezien, of enkel in een keer in een boek gezien. Televisie was er ook nog nauwelijks. Dus werd het omgekeerd aangepakt. De wereld kwam zichzelf voorstellen in Brussel aan de gewone mens.
Ja.
Dus dat was echt, dat was niet het evenement van het jaar, dat was het evenement van het decennium.
Ja, ook, ik kan me inbeelden, als je hem ook niet bewust op voorhand ergens gezien hebt of zo. Ik had ergens gelezen ook. Was niet dat 80 of 85% van de Belgische bevolking daar geweest is in die maand dat dat was?
dat zou kunnen.
Dus alleen letterlijk, zelfs al je het niet gezien bijvoorbeeld als je in West-Vlaanderen woonde, de kans is 8 op 10 mensen is naar Brussel geweest en het sowieso gezien daar.
Dus een iconisch ontwerp. Ik vind het ook heel goed passen bij wat dat men noemt de Expo 58 of de 58-stijl. Een stijl is die grafisch ontwerp overstijgt. En dat wordt ook naar verwezen in architectuur, onder andere.
Ja, ik kan ook ergens lezen. ik kan nu heel veel deze aflevering zeggen. Ja, ik kan ergens lezen, maar het is echt letterlijk. Ik heb van het weekend mij eindelijk een keer ingelezen. Nee, dat de 58-stijl, dat ook zo de Robbedoes-stijl genoemd wordt.
Ja, dat wordt inderdaad ook in zo strips en illustraties naar verwezen.
Ja, maar ik had zoiets van 58 stijl, oké, tatomium. Maar er zo'n Robbedoes stijl, dan dacht ik echt van, ik snap wat ze bedoelen.
Maar er is een verband met, heb je al gehoord van La Ligne Claire als stijl?
Nee.
Zeg je dat iets? Dat is zowel de stijl waarmee dat men verwijst naar onder andere Kuifje, maar ook Joost Zwarte of Ever Meul, als die illustratoren nu iets zeggen.
Ja.
En dat is een soort stripstijl met ja, wat dat de lijnvoering heel specifiek van is. En Robidoux valt daar ook een beetje onder.
Ja.
En bijvoorbeeld een illustrator als Xavier Truant, ik ken nog ongetwijfeld, ja, hier van Kortrijk. Of hij woont in Kortrijk. En ook Jan van der Veken. Zeker Jan van der Veken, weet ik, allee, die omschrijft zijn stijl zelf als de atomische stijl, wat dat in het verlengde ligt, of quasi hetzelfde is als de 58-stijl, zeg maar.
Ja. En Blake en Mortimer, hoort er daar dan ook bij, of is dat al te ver?
Nee, ik denk dat ook wel raakvlakken heeft daarmee. Ja, ik ken te weinig van strips om daar echt veel over te zeggen, maar...
Oké.
Ik probeer me dan in.
Ik denk dat iedereen zich wel bij Robidoux wel iets kan voorstellen. Want hoe dat ik dat zie, is zo...
Maar de klassieke Robidoux. Dus,
ja.
Want bijvoorbeeld Franquin heeft ook Robidoux getekend, maar dat is al veel levendiger. En
hier, meneer,
en
ik ken niks van strips.
Maar ja, oké. Okay. Ik ken wel mijn Pappenheimer.
Ja, nee, maar ik zie zo Robidoux rijden in een Citroën DS-achtige auto.
Ja.
En dat is zo...
Dat is
zo...
al in hetzelfde, in de goede tijd.
Ja, maar dat is die stijl toch? Ja. Dat daar nou wel refereert.
Ja, de Robidoux-stijl van die tijd. Inderdaad. Ja. Franquin kwam net iets later. Is in de jaren 70, denk ik.
Ja.
Franquin van Gust Vlateren, mocht je u afvragen wie dat is. Okay. Ja. Want we spreken nu over stijl, maar dat gaat ook gepaard met een bepaalde mindset, zeg maar. We zaten in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, wat een heel donkere tijd was. Maar in de jaren 50 en 60 is er een soort van enorm vooruitgangsdenken in het Westen algemeen, in West-Europa en zeker in Amerika, waar dat men gelooft dat technologie echt de wereld ten goede gaat veranderen, dat de wereld dat de technologische revolutie die gaande is. Er ontstaat een middenklasse, rock'n'roll komt eraan.
Ja.
En men denkt echt dat men de oplossing heeft gevonden voor wereldvrede, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Technologie gaat vrede brengen, gaat prosperity brengen. En dat voel je in heel veel designs terug. Of dat nu van een design is van een auto, of in architectuur, of in illustratiestijl. Dat is echt zo'n vibe dat je voelt als je kijkt naar Antwerpen van die tijd. En Expo 58 valt midden in die periode. En ook daar in Brussel. Ik wou dat ik er zelf een keer kon doorwandelen, maar dat vooruitgangspositivisme moet je daar ook echt gevoeld hebben.
Ja, ik was nu aan het denken, ja, moest je zo... Het zou wel erin zitten voor er nog te kunnen inwandelen. Ik zie wel iemand in de metaverse dan nabouwen.
Be my guest.
De volgende Wereldexpo, die gaat trouwens in Riyadh door. In Saudi-Arabië.
Ja, ja.
En ik heb op die website gezeten vandaag, toevallig. Allee, toevallig.
Ja.
Weer. Ik heb mij ingelezen.
Waar aan het rondsurfen?
Ik was wel toevallig aan het rondsurfen en kwam de site ervan. Nee, maar ze claimen nu al zoveel, van 40 miljoen bezoekers zijn ook.
Ja.
Zo echt gelijkaardig aan de Wereldexpo en aan de vijfde. Maar dan zijn ze ook zo van, ja, en we gaan het grootste metaverse-event ooit zijn. En ik ben zo... Ik zou veel liever in die van 58 nog een keer rondwandelen.
Ja, straf wel dat iemand nog de term metaverse gebruikt. Ik dacht dat al
en wel
passé was.
En wel, ja, dus de Olympische Spelen die zo'n paar jaar op voorhand, 4 jaar geleden, we dan nog zo... Het gaat misschien een ding zijn. En nu is het al duidelijk van... Ja, toch niet.
Uh-huh.
Al de McKinsey's zijn nog zo... Al de rapportjes terug aan het verwijden van de site, waar ze claimen van de metaverse is the next big thing.
Ja, maar als je spreekt over virtual reality, kan ik wel een bruggetje maken naar iets van Expo 58.
Ja.
Als je denkt aan de wereldtentoonstelling, het zit hem in de naam ook, veel landen van over heel de wereld stellen zichzelf tentoon, maar het zijn niet enkel landen die een paviljoen hebben. Ook bedrijven, bepaalde bedrijven, creëren daar een soort van tentoonstelling, hebben daar een gebouw. En misschien wel het meest iconische gebouw was het Philips paviljoen.
Ja.
Philips, het Nederlandse technologieconcern, dat zeker toen, in die tijd, echt de... Hoe moet dat zeggen? Een van de grote spelers was. Een van de grote, en zeker in West-Europa... En die hadden daar een paviljoen gebouwd door het bureau van Le Corbusier. Het was eigenlijk Le Corbusier zelf die het getekend had. Het was een Yannis Xenakis, de medewerker.
Dat klinkt Grieks.
Ja, dat... Ik denk dat je misschien wel gelijk zou kunnen. Als ze die nationaliteit en de slimste mens had opgenoemd, dan denk ik wel dat hij 20 punten had gescoord.
Allee, ik weet niet, het kan zijn dat je toevallig ook gelezen hebt van de, dat hij Grieks was. Nee.
Oké, maar dat weet al... Maar dat is al vertrouwd met wat er zich afspeelde in dat paviljoen van Philips.
Nee, qua vorm zag er wel, architecturaal zag er wel iets heel cool uit. Zo.
Ja, en weet je wat
het meest iconische? Ik heb zo een kaartje gezien van heel stad Brussel, met alle paviljoen die erop getekend staan. Ja. En heel klein, maar wel opvallend van vorm.
Ja, inderdaad. Het was eigenlijk één ruimte. Waar men mensen gewoon vrij kon doorlopen. Dat had een ingang, een uitgang. In die ruimte was er een soort van een van de eerste, wat dat men toen noemde. Dat klinkt ook al bijna ouderwets, een multimedia ervaring. Er was een projectie met beelden. Die Le Corbusier had samengesteld. En er was ook een geluidsinstallatie. En vooral die geluidsinstallatie moet blijkbaar echt iets vrij speciaal geweest zijn, want dat was meer dan 400 geluidsspeakers die opgesteld stonden in de ruimte en die een soort van, hoe moet je dat noemen? Surround. Die term gebruikten ze toen waarschijnlijk nog niet, maar een soort van surround-ervaring waarop dat een stuk van Edgar Varèse werd gespeeld. En dat was elektronische muziek, wat dat zeker in die tijd echt gewoon...
Ja, 58, ja.
In 58 kon dat al spreken van een synthesizer? Waarschijnlijk niet. Misschien al net. Maar dat, ik denk voor de meeste mensen die dat doorliepen, was dat je van de eerste keer dat ze elektronische muziek hoorden.
Ja.
En dan nog uit een surround systeem van meer dan 400 speakers kun je bijna niet inbeelden dat mocht klonken hebben. En vandaar het bruggetje. Een tiental jaar geleden hebben studenten van de TU Delft dat gebouw en die ervaring in VR opnieuw proberen te bouwen.
Ah, oké.
Dus als ze dat opzoekt, ik weet niet of je het zomaar kunt downloaden.
Je kunt daarin wandelen.
Wij, in hetgeen dat zij gemaakt hebben. Ik weet niet of je er zomaar toegang toe hebt via het internet. Dat weet ik nu niet. Maar... als ze een VR-bril hebt, dan zou ik dat zeker een keer opzoeken en proberen. Ik zou dat wel een keer willen ervaren. Ja,
maar ik heb er enkel nu foto's van gezien. En die foto's zie mensen op de grond liggen voor dat ervaren. Met zo van die lasertoestanden ook. Dat ziet er mega cool uit.
Uh-huh.
Dus ik zou dat wel een keer willen zien. Maar dat doet mij er ook aan denken. Omdat ze ging blijkbaar in Eindhoven. Het paviljoen bestaat niet meer. Het is... Heel veel paviljoenen van de Wereldexpo bestaan ondertussen niet meer, zijn afgebroken of zo.
Ja, de meeste.
Maar er is een poging gedaan. Blijkbaar ze is echt in ruzie gevallen. De architect die er een andere invulling in wil geven, Philips die er nog een andere invulling in wil geven. En het is blijkbaar in ruzie en is besloten van het gebouw opblazen.
Uh-huh.
Het is effectief met explosieven vernietigd geweest. Maar blijkbaar was het zo goed gedocumenteerd. Ze ging ten Eindhoven of zo nabouwen terug, een paar jaar geleden. Op de oude Philips zitten, dacht ik.
Maar.
Dat je er te, allee, en het was gewoon de stad Eindhoven, wou niet meebetalen of zo. Maar
dan
ging je er echt kunnen wandelen, maar het gaat niet door. Hè.
Ah ja, oké, okay, het zijn, niet van komen. Spijt,
het was een van de weinige paviljoen die zo goed gedocumenteerd was. En dat is ook een haalbaarheidsstudie gedaan, van zouden we dit kunnen nabouwen? En het was eigenlijk wel haalbaar. Het was gewoon, het geld is nooit gevonden. Maar hoe cool ging dat zijn?
Ja, dat ging supercool zijn. Wat ze wel zouden moeten veranderen, is ze zouden één klein detail van de constructie moeten...
De asbest, of hè?
Ja, effectief. Ik had gelezen dat asbest in die tijd was ook redelijk nieuw materiaal.
Ja, ook volledig.
En dat gebouw zat vol met asbest.
Ja. Ook dan zo van, we gaan ermee doen, opblazen, hè.
En verpulveren en vrijlaten in de lucht.
Graag gedaan, Brussel. Geniet ervan. Nee, maar ik vind de vorm van dat gebouw... Ja, dat ziet er echt zo... Als je inderdaad denkt van... 58 was dat er al. Het springt er echt wel uit. Allee, gelijk zo... wat was het Amerikaans paviljoen? Mega imposant en rond, zo sci-fi. Dat je zo echt wel zo denkt van... Oké, Ja, dat was hoe dat ze in de jaren 50 inderdaad naar de toekomst keken. Maar dat Philips-paviljoen ziet er toch echt...
Ja, dat ziet er echt speciaal uit.
Heel puntig en zo. Het ziet er niet uit als een gebouw, maar als een installatie.
Mm-hmm. Heb je de pijl van de bouwkunde gezien?
De pijl van de bouwkunde?
Ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar de bouwkundeorganisatie van België had ook een gebouw.
Ah, nee, dat heb ik niet gezien.
Met een gigantisch overhangende vleugel, die men de pijl van de bouwkunde noemde. Dat blijkbaar heel speciaal was, dat ze zo'n gigantisch groot betonnen stuk gewoon konden op zichzelf laten staan.
Oké, ik ga dat keer opzoeken op dat kaartje. Want dat kaartje, ik zeg het, ik heb zo een kaartje getekend, het stadsplan dat je kreeg. Ja. Dat is magnifiek.
Wacht, ik ga het even tonen. Dan gaat het laten zien. Het ziet er ook echt futuristisch uit. Maar,
Is het van een pijl van pijl en boog of echt zo een kijk naar hier pijl?
Een kijk naar hier pijl.
Oké, okay, ja, maar.
Dus okay. Het feit
dat bestaat ook niet meer, toch?
Nee. Zijn dat ook zijn dat ergens in de jaren 70 afgebroken?
Want het atomium is het enige dat overgebleven is? Of zijn er nog?
Nee, ver van. Er zijn gebouwen die er nog staan. Onder andere het Amerikaanse theater, waar dat de politiek al jaren...
Is er niet zo'n opnames gedaan van de VRT?
Dat is lang een opnamestudio geweest.
Ja.
Ondertussen is dat al een paar jaar vervallen.
Met een vraag van u. Dat komt letterlijk van, het was een deel van het Amerikaans paviljoen.
Ja, inderdaad.
Aha, oké, okay, ja.
De Amerikaanse overheid heeft dan na de expo geschonken aan de Belgische overheid. En dan via de Belgische overheid is dat in de handen van de VRT gekomen.
Amai, doet dat nu een keer dat we vandaag hier, wij als Amerikaans henken aan de overheid van België, een gebouw. Het zit totaal niet vol met afluistermateriaal. Alsjeblieft.
Ja, maar er zijn effectief landen geweest die letterlijk al hun gebouw hebben afgebroken en terug hebben meegenomen naar hun eigen land. Of het ergens anders op te bouwen.
Sowieso de Russen.
Een aantal andere gebouwen werden afgebroken en werden vervolgens verkocht. En zijn ergens anders in België opgebouwd.
Okay.
Een van de, volgens veel schoonste gebouwen was het paviljoen van Joegoslavië. En ik vind het zo moeilijk om zo fake vragen te doen.
Fake vragen.
Maar weten we wat er met het paviljoen van Joegoslavië is gebeurd?
Ja, toevallig wel. Uh-huh. Want, ik wist het dus niet, hè. Voor alle duidelijkheid. Maar
ik
vertelde
het niet. Okay.
Vertelde vandaag aan mijn vrouw van, kijk, we gaan het hebben over Expo 58. En ze zei, tuurlijk. Thomas had daar natuurlijk over vertellen. Ik zei, hoe dat? Onze school. Ik heb samen met Thomas op school gezeten. En dat was in een gebouw van Expo 58.
Ja.
Dus vertel ik je over het mooiste gebouw was van Expo
58. Niet het mooiste, maar toch wel een van de die waar je ook online het meest over kunt lezen. Was het paviljoen van Joegoslavië. Eigenlijk een vreselijk modernistisch gebouw. Open plan op verschillende verdiepen waar dat er tentoonstellingen waren. En na de wereldtentoonstelling is dat afgebroken en is verkocht aan de gemeente Wevelgem.
Ik vind dat zo zalig, hè?
Ja. En hebben ze er een middelbare school van gemaakt, waar zowel ik als Charlene, uw vrouw, daar in het middelbaar in gezeten. Helaas wel, is het geen open plan gebouw meer, maar is er dus allemaal klaslokalen gemaakt. Okay. Waardoor dat, zo dat open karakter wel wat verloren is geraakt. Maar het is nog altijd een heel bijzonder gebouw. Met onder andere...
Hoe moet ik dat zien? Is het letterlijk in Brussel afgebroken en alle stukken naar Wevelgem gebracht en daar dan heropgebouwd of is het nagebouwd?
Nee. Afgebroken, verhuisd, opgebouwd.
Maar shit... Dan moet dat veel meer kosten dan gewoon opnieuw te bouwen met de plan.
Maar nee, maar het zijn geen bakstenen. Het is een stalen gebouw. Het is vooral staal en glas en een beetje hout. En dat is uw gebouw.
Ah ja, oké.
Dus het is niet dat ze... Het is geen kasteel dat ze...
Het is IKEA geweest dat ze de vijzekens eruit halen en de vijzekens er in Wevelgem opnieuw in stoken.
Ja, dat is een betere vergelijking. Het is niet dat ze een kasteel steen voor steen en afgebroken en dan terug moeten opmetsen. Nee. Er was structureel over nagedacht.
Okay, okay.
Veel van die architectuur trouwens is opzettelijk op die manier gemaakt, hè, zodat men dat redelijk snel kan opbouwen en tegelijkertijd redelijk snel weer kan afbreken.
En in wie van hem dachten ze, we gaan kinderen in zo'n gebouw steken.
Maar ja, hé, maar... Zijn jij daar ooit geweest?
Nee, van buiten heb ik het wel ooit een keer gezien, maar totaal niet link gelegd van... Allee, voor mij is het ja, speciaal, maar nooit link gelegd van... Aha, dit is een van de paviljoenen uit de Wereld Expo 58.
Ja, nee, zijn nu een paar jaar geleden... op de gevel stond er in witte letters Sint Paulus College. Ik denk een kleine 10 jaar geleden is dat eraf gehaald en is er gewoon terug Joegoslavië opgeschilderd. Zoals dat tijdens de wereldtentoonstelling was. Je moet dat zeker een keer opzoeken. Zeker de foto's van Expo 58 zelf zijn prachtig. Hier in Kortrijk trouwens, staat er nog een ander gebouw van de wereldtentoonstelling.
Ja, geen idee.
Op de Van Marcus-site staat er een hal die werd gebruikt als fabriekshal. En ondertussen zijn ze dat ook aan het renoveren voor dat te herbestemmen. Maar een van de gebouwen op de Van Marcus-site is ook van Expo 58.
Huh?
Ja.
Oké, dat wist ik niet.
Ja, voilà. Kijk, we gaan volgend weekend gaan we een keer gaan kijken.
Ja? En wat was dat op de Wereld Expo?
Ik weet het niet.
Ah, ja. Ja, maar ja.
Nee, ik moet dan nu juist aan denken. Ik kan het
Wel snel is dat zo? Is het echt, of is dat zo dat typische Belgische van de cameraman is de broer van de andere cameraman die meefilmde aan een Oscarfilm? Dus de Belgische link met de Oscars is gelegd. Is het ook zoiets dit gebouw en naast een gebouw gestaan op Expo 58? En...
De Kortrijkse kunstwerksteden De Koene... u ongetwijfeld wel gekend, had een inbreng in 28 paviljoenen. Dus zijn dat goed op werk gehad. En een en ander bleef daarvan bewaard. Onder andere een sporthal die ze in Deurne hebben heropgebouwd. Een ander gebouw dat in Kraaijnem een kerk is geworden. Paviljoen van stedenbouw. Hebben ze kantoren van gemaakt voor het badkamerbedrijf Van Marke. Vandaar op de Van Marke site.
Maar eigenlijk, als je er zo over nadenkt, dat is circulair bouwen en van een letter, hè?
Maar ja, absoluut. En dat staat er nog altijd. Hè, dat...
Ja, het is wel niet geïsoleerd waarschijnlijk en vol met asbest, maar...
Het wacht nu op een nieuwe bestemming.
Mooie zet. In de Joegoslavië paviljoen, zit er daar asbest in, ongetwijfeld?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is vooral staal en glas. Dus ik denk het eigenlijk niet.
Ja, oké.
En anders vraagt mij bij 30 jaar nog een keer wanneer dat klomvlieskanker krijgt.
Wow, misschien dat gaat dat nu ook niet.
Vandaar bij 30 jaar.
Het is niet in de aanwezigheid van asbest dat je ziek wordt. Hè?
Nee, ik weet het. Het is van de vezels. Ja, dus overal in België, op veel plekken staan er... Ja, hier, kijk, dat is nog een toffe. Dus, gelijk dat ik daarnet zei, just like Philips waren er nog andere bedrijven die een paviljoen hadden. Waaronder ook Côte d'Or. En Côte d'Or, je kunt nog altijd in de Côte d'Or 58 chocolade kopen in de winkel. Met pralinevulling, dat doet er niet toe. Ze hebben ook daar dat paviljoen afgebroken. En ze hebben het ergens langs de A12 tussen Brussel en Antwerpen hebben ze het terug opgebouwd. En weet je wel wat ze ervan gemaakt hebben?
Zeg, niet de Carré,
de Carré.
Nee, echt?
Jawel. Wist je dat nu niet?
Nee, ik ben echt serieus. Maar, allee, het is het enige waar ik denk van, ja, wat is er decadent dat in de jaren... De Carré of wat?
Dat langs de A12 staat, ja. Het gebouw van de Carré was het Côte d'Or paviljoen.
Maar allee.
Dat is fantastisch, hè?
Dus op die kaart hier staat er ook staat de Carré ergens.
Ja.
Zalen. Ah nee, dat wist ik niet. Ja, de mensen van de Carré gaan dat, of van Boom gaan dat ongetwijfeld wel weten.
Uh-huh.
Of Willebroek is zeker, ja.
Ja, ik weet dat niet goed.
Ja. Zalen. Oké. Okay. Ja, maar dat is wel, architecturaal... Allee, ik moet misschien toch wel even zijn over het meest iconische gebouw dat er nog altijd staat. Het symbool van België geworden is, het Atomium.
Ja.
Ooit al bezocht?
Ja, absoluut. Meerdere keren zelfs.
Ja.
altijd wel mijn school. Het is niet dat ik daar enthousiast in het weekend naartoe trek. Maar ben er wel verschillende keren geweest. Hè.
Ja, ik vind dat wel zo... Dat is eigenlijk zot, wetende dat voor 58... Ik had zo zeggen, als een expo er niet had geweest, wat gingen wij dan als... Allee, Parijs is in een Eiffeltoren.
Ja, ook dankzij... De Eiffeltoren trouwens ook dankzij een wereldtentoonstelling.
Ja. Maar wat ging het geweest zijn dan voor België?
Ja, want, dat is eigenlijk een goeie vraag.
Want we hebben meerdere wereldexpos gehad in Brussel. Ik denk 5 in Brussel zo en 11 in België. Dus er was opportuniteit genoeg voor iets iconisch te kiezen. Maar dan toch zo het Atomium. Maar dat ook niet van plan was. Ik denk dat maar 6 maanden staan of zo.
Ja, ze gingen het afbreken na de wereldtentoonstelling. Ja. En dan is ze toch gedacht van...
Ze gingen er een kaartersclub in Loreningen van maken. Maar ze zijn toch beslist van het laten staan in Brussel. Hoe iconisch dat is... En hoe hard dat geassocieerd wordt met als symbool van ons land. Allee, wij zijn spreken, op eender wat zie je dat toch?
Ja, dat is, terwijl dat is dan nog grappig. Het silhouet en alle foto's die je neemt van het Atomium zijn auteursrechtelijk beschermd. En de organisatie die het Atomium beheert is daar hyper streng op. Dus als zij zien dat jij ergens in je communicatie een symbool of een foto gebruikt die verwijst naar het Atomium, of waar het Atomium op staat, dan krijg je een paper de rekening gepresenteerd.
Oké. Okay.
Die zijn even actief gelijk de Koninklijke Voetbalbond. Dat, wanneer dat je verwijst naar de Rode Duivels in je communicatie als bedrijf, dat die zoiets hebben van, passeer maar langs de kassa. Ja, maar
dat snap ik. Ja, associeer je met de gouden generatie, bij wijze van spreken. Maar Expo 58, het Atomium, ik zou wel zeggen... Allee, dus op social moeten wij niks posten met Atomium op?
Beter niet, nee.
Oké.
Okay. Tenzij natuurlijk dat we editoriale belangen hebben. Hè. Dus,
oké. Okay. Ik denk dat
nog net iets anders is. We hebben geen commerciële belangen. Okay. Maar stel dat we... dat is like, weet je nog, om in binnen grafisch ontwerp te blijven, heel de issue met de Toblerone-chocolade een paar jaar geleden.
Ja. Maar we zijn nu omzeild, hè?
Ja, door gewoon een andere berg te gebruiken in plaats van de Matterhorn, die ook enkel mag gebruikt worden wanneer dat 100% in Zwitserland wordt gemaakt, uw product.
Ja.
Hetzelfde met Atomium. Je mocht dat niet zomaar gebruiken in je communicatie als bedrijf. Swat, voor de rest, ja, ik vind dat de max dat daar nog staat.
Ja.
Dat ziet er zo cool uit. Zeker sinds dat ze voor de 50ste verjaardag in 2008 zo de hevelbekleding opnieuw hebben gedaan.
Ja.
Zodat dat de ballen weer schoon opgeblonken zijn.
Ja.
Is dat een imposant gebouw. En als ze erin zit, is het ook tof. En er zijn altijd leuke tentoonstellingen als ze een keer gaan.
Ja, het is nu lang geleden dat ik er nog geweest ben. Maar ik herinner me ook wel dat dat zo... Ja. Ik associeer dat ook met mini-Europa. niks met Expo 58 te maken. Hè. Alhoewel, er was ook blijkbaar een miniatuur België waar je kon overwandelen. Hè.
Ja, maar inderdaad niets met mini-Europa zelf te maken.
Nee,
mini-Europa
absoluut niet,
is er
absoluut
pas later gekomen.
Ja, gelukkig. Nee, maar heel veel architectuur.
Ja.
Heel veel toffe dingen. Hè. Ik denk dat hij inderdaad wel een stempel op ons gezet heeft.
Ja.
Maar los van architectuur ook, ja. Ik denk, wat ik vooral leuk vond, en vroeg mij in het begin van wat weet over Expo 58, zijn de uitvinding of zo de ontdekkingen die, inderdaad, de wereld kwam naar Brussel.
Ja.
De ontdekking dat mensen gedaan hebben, bijvoorbeeld, als je dat leest, dan is dat zo de allereerste keer dat mensen cola in België konden proeven.
Dus als ik in 54, zeg maar, in Wachten de Kuppen een café binnenstapte...
Waarschijnlijk niet.
Dan,
misschien als er
zou
nog
geen colaatje of een mazoetje kunnen bestellen.
Een Amerikaan na de Tweede Wereldoorlog die iets achterlaat, misschien wel. Ik weet het niet. Of het moest geïmporteerd worden, ik weet het niet.
Ja, het zou kunnen, ja. Ik weet het niet.
Maar
heb je research vast?
Ja, dat heb ik toch gelezen, dat de introductie van Coca-Cola en de kleurentelevisie was. Allee, dat vooral in het Amerikaans paviljoen, dat ze heel hard uitgepakt hebben met de decadente levensstijl. Disney had daar ook blijkbaar een coole tentoonstelling.
Ja, absoluut. De Disney-connectie met Expo 58 ook nog over heb, want
het
gaat wel verder dan alleen maar een tentoonstelling.
Okay. Nee, maar ik wou zeggen, like Amerika heeft heel hard daarmee uitgepakt. Zo. En ook Softice was blijkbaar de eerste keer dat mensen dat geproefd hebben daar.
Ja, dat heb ik ook gezien.
Dat 58 pas en dat dan zo door die een Expo kwam. En dat blijkbaar ja, cultureel wel heel veel, veel gedaan heeft.
Mm-hmm.
Like een van de leukste dingen dat ik, dat ik een jaar of twee geleden een keer gelezen had, was zo dat de ijsjes met twee wafeltjes met een tricolor. Ja. Ik had daar nog nooit bij stilgestaan dat chocolade, aardbei en vanille, dat de Belgische vlag was eigenlijk.
Ja, zogenaamd. De pastelversie van ja, de Belgische vlag.
Vanille was ook heel er vroeger, hè. Nu is dat wit. Maar dat ze dat daarvoor uitgevonden, voor Expo 5, dat eigenlijk echt letterlijk een Expo-koekje of zo noemde.
Ja,
of een Expo-ijsje. En dat dat ja, het populairste ijsje was tot de jaren 90 of zo in ons land.
Ik vond dat als kind ook de max, trouwens.
En zijn dat, het stond op VRT, heb ik gelezen. Het verhaal over het 60 jaar Expo 58.
Ja.
Dat blijkbaar dat ijsje dan populair in Duitsland geworden is en niet meer verkocht werd in België. Dus zijn de vlag omgekeerd. En nu kun je dat van vandaag. Maken ze niet meer in de Belgische vlag.
Oh, schande. Combo.
Ja, waar ik echt zo, ja, mega stom ben.
Ja.
Maar ja, kijk, dus dat ijsje komt van Expo 58 en het was, ja, het Expo-ijsje. Ik vind dat wel nog iets tof zo. Zotte technologische innovatie, gelijk dat Philips Paviljoen, voor dat te ervaren. Ik denk dat inderdaad dat zo, echt zo, inderdaad de wereld die naar Brussel kwam en dat je dat heel veel kon ervaren pre-internet, dat ja, dat wel een gigantische impact moest hadden. Want toen ik dat las, was ik ook aan het denken van ja, een expo vandaag bestaat er nog, en daarom dat ik opgezocht en dat ik gezien had, ah ja, in Riyadh. En dan mag ik ook eraan terugdenken, ah ja, inderdaad, in Milaan is ook nog een expo gehad. Want dat logo, ik had mega veel gezien.
Ja, ja.
Dan met die,
dat is een kleine 10 jaar geleden, hè, was ja, dat in Milaan. Maar natuurlijk, zo'n expo heeft tegenwoordig lang de impact niet meer, als dat in die tijd had.
Het is daarmee dat ik het niks van inbeelden van, wat zou er vandaag op een expo, want like die in Riyadh is in 2030, en daar willen ze de toekomst in 2050 tonen. En dat ik mij denk van, oké, maar van wat zou ik nu, vandaag, echt onder de indruk zijn, dat ik zoiets denk van, dat kun je alleen maar op de Wereldexpo zien. Ik heb zoiets van, zelfs al zouden ze zo de sfeer vanuit Las Vegas bouwen, dat ik zoiets zeggen, ja, ik heb het op Instagram gezien.
Ja, ik vrees dat tegenwoordig en dat veel meer echt gewoon een commerciële bedoeling is geworden. Je merkt dat ook, vind ik, in de communicatie rond die wereldtentoonstelling van een aantal jaar geleden. Onder andere ook, was er ook in China. En dan gaat er een Belgisch paviljoen zijn en in het Belgische paviljoen worden frietjes gebakken.
Amai,
en kan je chocolade eten. En uiteraard is dat ook wat op Expo 58 werd gedaan. Hè. Gewoon de clichés, zeg maar, de greatest hits van die culturen werden daar gepresenteerd. Maar toen was dat inderdaad nog allemaal nieuw. Nu verschieten de mensen niet meer van een pak frieten. Terwijl dat wel is hoe dat we ons deels nog gaan presenteren. En uiteraard zal er wel meer bij kijken. Maar ja, effectief, uw vraag is terecht. Hè. Waar kunnen mensen nog mee verrassen? Waarom zouden we nog naar een wereldtentoonstelling gaan?
Ik denk dat het tempo van een wereldtentoonstelling, we dat zo, ja, we gaan 7 maanden daar geparkeerd staan met een vaste expositie. Dat is gewoon de realiteit. De wereld evolueert sneller. Wat er allemaal in de wereld bestaat op de eerste dag van die expo en tegen de laatste dag. De realiteit haalt die expo toch keihard in.
Ja, maar misschien moet de volgende wereldexpo dan in VR worden.
Ja, maar blijkbaar gaat in de gaan we allemaal in de metaverse naar Riyadh gaan.
Ja, oké. <okay. Ja. laughs> Dan is de temperatuur ook nog wel draaglijk.
Ja, ik kijk al uit naar 2050, waar ik in mijn zetel zit met een bril.
Zwat. De Disney-connectie.
Ja, vertel.
Er zijn twee verhalen die interessant zijn. Eén is, ik heb dat recent in een andere podcast gehoord, een aflevering van meer dan 10 jaar geleden. De podcast heet Ochtend in Pretparkland. En dat is niet een podcast dat ik normaal gezien naar luister, maar mijn goede vriend Thomas Mulder had mij die getipt. En het is een interview met de twee zonen van de oprichter van het Meliepark.
Och,
Het huidige Plopsaland, voor mensen die dat niet zouden weten. Mensen van onze generatie kennen, zijn wel nog naar de Meli geweest.
Ja, het is al over gehad in de podcast zelfs.
Ja, het is juist. Maar ik was dat vergeten. Ja.
Over de mascottes.
Ja, inderdaad, het bijtje van Meli. En op Expo 58 had de Meli ook een paviljoen.
Ja, uiteraard.
Om de honing te promoten. En daar hadden ze ja, op dat moment, het Meliepark, dat was al een parkje, maar geen attractiepark.
Ja.
En op Expo 58 was het de eerste keer dat ze echt zo een soort van, ja, een attractie kunnen we dat niet noemen, maar zo'n interactieve tentoonstelling hebben gemaakt.
Ja.
En
ze hebben daar, al aankomen.
ze hebben daar ook een innovatie van Philips gebruikt. Namelijk UV-licht en verf die specifiek oplicht in UV-licht om ja, bepaalde dingen te gaan illustreren, om bepaalde bewegende beeldjes mee te gaan beschilderen, zodat ja. dat in het donker mooi oplicht. En op een dag bezoekt Walt Disney de wereldtentoonstelling, omdat hij inspiratie wil opdoen, de wereldtentoonstelling.
Dief Walt Disney word ik nu al.
Wat zeg je?
De dief Walt Disney word ik nu al.
Maar nee, de mens die zich laat inspireren, Walt Disney. Ja, je moet weten, 3 jaar voordat Expo 58 plaatsvindt, in 55 opent Disneyland. En ja, hij heeft zelf zijn eigen attractie, zeg maar, op het Amerikaans paviljoen. Maar hij komt ook een keer checken van oké, misschien kan ik hier inspiratie op doen voor mijn eigen Disneyland.
Ja.
En hij ziet in een techniek van die UV-lichten en die UV-verf in het Meliepark. En verhip, een aantal jaar later in Disneyland, opende er attracties die dezelfde technologie gebruiken als toen in het Meliepaviljoen. En als je in Disneyland Parijs zit geweest, dan ziet je ook die techniek nog altijd terug. En onder andere de Sneeuwwitje en de Pinocchio en de Peter Pan attractie. En zeker ook
attracties in... Attracties opgenoemd dat ik nog nooit in geweest ben.
Maar ja, zijn al in de Haunted Mansion geweest?
Ja, dat wel.
Dus als ze een deel ondergronds, dan al die skeletten en die zombies, die zijn zo precies zo UV-belicht. Dat ze echt zo licht geven. En dat is een techniek die Disney voor het eerst gezien heeft in Meliepaviljoen in Brussel.
Walt Pikkedief Disney. Nee. En wat is dan de tweede connectie?
De tweede connectie is effectief de attractie in het Amerikaans paviljoen. Dat was eigenlijk de eerste Disney-attractie buiten Disneyland.
Ja.
Het was een 360-degree film.
Ja.
Circarama heette die technologie. Dus met 11 of 9 projectoren die in een cirkel waren opgesteld, konden ze een heel surround beeld gaan tonen. En daar werd de film America the Beautiful getoond, wat dat ging over het land Amerika, een soort van voorstelling van kijk, zo ziet Amerika eruit. En dat was vooral een soort van testcase voor 6 jaar later, in 1964, was er een nieuwe wereldtentoonstelling, deze keer in New York. En Walt Disney heeft daar 4 grote attracties gebouwd, waarvan ja, dat er een paar zijn die dan uiteindelijk in
It's
Disneyland...
It's a Small World.
It's a Small World, onder andere.
Ja. Ah, en dan met die autootjes ook zeker?
Ja, effectief.
Ja.
Dat was de Ford, het Ford Paviljoen, geloof ik. Waar dat je in een auto rondreed. En dat heeft dan gediend als basis voor een heel hoop attracties in Disneyland.
Ja. Mag ik je even onderbreken?
Ja,
als ik mij niet vergis, maar jij gaat dat misschien beter weten. Staat er op Disney Plus een serie over de pretparken van Disney.
Mm-hmm.
Maar ik weet nu niet meer wat ze noemt. En ik denk dat 1 erover gaat over Epcot. En ik denk dat ze daar die installatietoon van dat surround, dat ze dat ook van de Wereldexpo dan... dat dan een paar keer verhuisd zijn en dat ze dat dan gebruikt en effectief...
Ja, en het land... dus ze vernoemt Epcot.
Ja.
Het eigenlijk tweede park in Disney World. Dat ook gewoon qua opzet een soort van wereldtentoonstellingpark is. Hè.
Ja. Ja.
Dus ook daar komt die inspiratie vandaan. En oké, het is gebouwd nadat Disney gestorven is, maar Walt Disney is zelf al ook met dat idee gekomen om Epcot te bouwen. En oké, had een veel groter idee dan hetgeen dat ze uiteindelijk gemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd, het zaadje van dat idee is geplant in Brussel op de eerste universele wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog.
Er zijn ook verdacht veel meliebijtjes op Epcot aanwezig. Dus ja, nu begint die Frank ook te vallen. Ja.
Waarom zit hij zo met het idee dat hij een pikkendief is?
Maar nee, het is voor de zeven. Het is voor de zeven. Nee, love Disney. Nee, ik vind het gewoon interessant dat... ik zeg het nu wel zo'n beetje denigrerend, pikkendief. Maar dat die ideeën zo ook over de wereld... dus dat je zo, voor mij is dat de bevestiging van... Met een nieuw idee afkomen, er is altijd een bron van inspiratie.
Maar ja, Kelle, van een vorige aflevering hadden we het over het bouwen van uw eigen referentiekader. Dat is gewoon wat de Walt was aan het doen.
Inderdaad. Dus ja, nee. Ik ben volledig mee, ze mij moeten niet overtuigen. Ik vind het gewoon zo van, ja, inderdaad, dat zotte dat een Disney zelfs in België dan inspiratie voor al zijn parken heeft opgedaan. Ja. Ja, zo zie je, it's a small world after all.
Oh, Jesus Christ.
ik was er langzaam aan naartoe aan het werken.
Ben er echt in gelopen.
Ja. Zijn er nog dingen van Expo 58 dat je denkt van, oké, dat vind ik nu wel heel frappant. Want een van de dingen dat mij nog is bijgebleven, heel kort, is dat Frankrijk een paviljoen had, maar Parijs ook...
Dat
is blijkbaar niet overeenkomen met wat er dingen getoond worden. En dat Parijs dan zegt, ah, dan doen wij ons eigen paviljoen.
Ja, grappig. Ja. Zo, wat ook een heel toffe concurrentiestrijd was dat blijkbaar was Amerika eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd om een paviljoen te hebben. Of een paviljoentje was in orde. Totdat het nieuws bekend werd dat de USSR, Rusland, blijkbaar ging uitpakken met een gigantisch paviljoen. Wat ze echt de grootsheid van het Russische Rijk zouden tonen. En plotseling was Amerika wel geïnteresseerd en hebben ze uiteindelijk 4 paviljoen gebouwd. Plus een aantal Amerikaanse bedrijven, gelijk Coca-Cola had zijn eigen paviljoen. Ik geloof Ford uiteindelijk ook. Dus plotseling was het wel de moeite om mee te doen.
Ja. Oké, okay, cool. Ja, was het ook niet zo, Rusland, dat ze vooral zoiets had van... dat die zo mega... dat de Sputnik-prototypes daar stonden.
Ja, dat was volle space race. De Sputnik was nog net de ruimte ingeschoten.
Dat is toch zot dat je denkt van... Oké, die staan gewoon openlijk op eenzelfde expo. Gewoon te tonen van, hier zijn we mee bezig.
Ja, ze zullen de echt kritische dingen goed afgeschermd hebben.
Ik vond het vooral grappig dat er een groot stuk van blijkbaar van het Russisch paviljoen was een heel lange gang.
Ja.
Maar op het einde een groot standbeeld van Lenin. Dat mensen een keer konden gaan kijken. Ja.
Klinkt als Rusland.
En de Amerikaan soft ice, Coca-Cola.
Ja.
Walt Disney.
De Russen verkochten politiek en de Amerikanen verkochten diabetes.
Ja, zoveel is het.
Het is nog altijd niet anders. Ja, zijn er nog interessante dingen? Ja, ik weet niet, we hebben dat nog niet echt benoemd, maar de paleizen op de Heizel zijn ook restanten van Expo 58, uiteraard.
Restanten is denk ik het juiste woord, want Paleis 12, ik weet niet hoe lang dat dan nog gaat meegaan, maar dat valt bijna uit elkaar, hè?
Ik moet bekend dat ik nog nooit ben binnen geweest.
Nee? Ja, nee, maar ik denk... Dat is zoiets, dat is zo'n stukje schoon erfgoed, dat ja, als dat niet gaat gerenoveerd worden of geïnvesteerd, dat gaat verdwijnen. Dat kan niet anders. Dat is dan wel jammer, hè. Like als ze zien van het Atomium, dat ze wel die NFO gedaan hebben voor dat op te waarderen. En dan een aantal van die zaken, dat dan gewoon, ja.
Maar ja, dat is ook internationaal een groot probleem, hè. Er is een goede vriend van mij, Jeroen van Zol, is... denk 2 jaar geleden op reis gegaan. Nou, ik moet niet zien dat ik het juist zeg. Is het Sevilla of is het Valencia? Alleszins een plek in Spanje waar dat in de jaren 90 ook een wereldtentoonstelling is geweest. En daar staat een groot deel van dat park. Staat daar ook nog. Maar volledig vervallen. Terwijl dat echt zo... ja, keiharde jaren 90 architectuur is. Wat we nu ondertussen weer interessant vinden. Maar dat staat daar vervallen. En ja, ook in Brussel, ja, hetgeen dat er nog staat, is vaak een erbarmelijke staat. Gelijk het Amerikaans theater, waar dat ze al meer dan 10 jaar over discussiëren, wat ze er nu precies mee gaan doen. Statomium is eigenlijk een van de weinige dingen die ze echt nog met zorg behandelen. Wat er in actief
en een schooltje ergens in Wevelgem ook nog.
Ja, ik denk dat ook wel een keer een lekkere verf kan gebruiken. Ja. En het meeste... ja, is meteen afgebroken.
Ja, zot, hè. Maar gelijk dat ik het u hoor zeggen is... gelijk van het logo, dat is een stempel gedrukt op het design. Maar vooral architecturaal heel veel de stempel gedrukt op een deel van onze identiteit, dat dan zelfs dat in strips terugkwam.
Mm-hmm.
Ik vind dat wel heel interessant hoe dat zo een evenement dat niet gestart is vanuit België,
ja,
maar van een organisatie die zo zegt van we gaan dat in België nu doen. En al die landen die erop afkomen, dat is zo het speerpunt, want allee, van alle expos is dat wel een van de bekendste en de meest...
Ja, ja, absoluut.
De eerste na de Tweede Wereldoorlog, inderdaad.
Ja, ik denk de bekendste is New York in 64.
Ja.
En dan komt Brussel al snel.
Ja.
Maar dat was ook in een periode dat stond bijna gelijk aan de Olympische Spelen organiseren.
Ja, ja, ja.
Zo belangrijk was dat toen.
Maar het is altijd dat zo'n stempel op ons als land aan gedrukt. Hè. En dat je nog zoveel facetten ziet terugkomen.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat mega boeiend. En ik vind het jammer, ja. Als je dan de efforts van vandaag ziet, de ETF's van de wereld, die dan ook zoiets zijn van, we willen terug zo een speerpunt van technologie en zo in Vlaanderen zijn. Ik vind dat heel nobel en ik hoop dat ze die in de spirit zo'n beetje kunnen evenaren, want, allee, maar het is ook niet meer de wereld die naar België komt. Dat gevoel...
Nee, ver van.
Gaan nooit meer terugkomen, denk ik. Hè.
Ja, het hangt ervan af. Ik denk dat vooral... Ja, die ambitie is er precies niet meer.
Ik denk dat het vooral gewoon heel duur is om dat vandaag te organiseren. Gelijk de Olympische Spelen of een Eurosong, huilt dat niet. Hè. Dat is dat...
Ja, maar toen was dat ook niet goedkoop. Hè. En men koos daarvoor.
Oké.
En gelijk een van de dingen dat ik gelezen heb over...
Ja, maar je ziet hoeveel dan zijn kunnen hergebruikt was de investering wel waard.
en bedrijven moesten ook zelf betalen voor dat te mogen staan, hè, uiteraard.
Dat is lekker. 30 paar schoenen op Zalando kopen en er dan 20 terugsturen.
Ja, maar effectief, ja, dat van dat geld, het is ook daarom dat tegenwoordig allemaal in landen wordt georganiseerd, waar ze wel nog met...
Ja, met dozen en zo.
Met geld smijten, zeg maar. Hè.
Ja, ik snap het ook wel. Ik heb zo ooit een presentatie gehad over Saudi-Arabië, hun 2030-visie. Dat is echt heel de bevolking draagt het daar. Hè. Zo het idee van in 2030 willen wij de volgende wereldstad naar New York zijn. We willen het epicentrum worden van de wereld en we willen dat minstens, gelijk dat in Expo 80% van de Belgen geweest is, zijn er ook zo'n ambities van 80% van de wereldbevolking moet tegen 2030, 2035 moet hier geweest zijn.
Ja.
Dat is echt de ambitie van we willen na olie, willen we de entertainment capital zijn.
Ja, en sport zetten ze tegenwoordig.
Ja, absoluut. Ja, ze kunnen er geld
op in te zetten. Ze kopen gewoon de golfcompetitie over. Ze smijten met gigantisch veel geld naar voetballers.
Formule 1 is zoveel jaren geleden al gezwicht.
Er zijn drie wielerploegen die een grote Midden-Oosterse sponsor hebben.
Maar allemaal, dat is allemaal binnen die visie. En dan kun je niet anders dan zo'n wereldexpo organiseren ook. Dat past 100% in die visie van... We willen het speerpunt zijn, we willen het middelpunt van de wereld even zijn. En in de toekomst ook. Dus heel ambitieus. En ik denk inderdaad, de schaal en verwondering dat je zou kunnen hebben van een wereldexpo... Dat ook enkel met dat soort grootordes van geld, dat je dat nog kunt doen. Ik kan me inbeelden dat er daar gebouwen gaan staan dat je zegt van, nog nooit gezien. Ik ben echt onder de indruk van de schaal, de materiaal, de manier waarop.
Ja, op een manier hoop ik het. Maar ik heb het gevoel dat we zo met een downer eindigen. Terwijl dat
een downer? Hoe dat?
Oh ja, ik vind...
Het is toch hoopvol dat er nog een wereldexpo gaat komen die ons misschien een beetje omver gaat blazen?
Oh ja, ja.
Maar... Wij gaan er al eens niet bij zijn. Allee, ik weet niet. Ik denk dat ook gigantisch veel geld kost om er naartoe te gaan.
Wel, ja, sowieso. Maar we zouden kunnen kiezen om er naartoe te gaan, natuurlijk. Hè.
Ja.
Zwart, ja.
Wat is een downer? Ik ben niet mee.
dat enkel zo van die steenrijke oliestaten, die ook op sommige plekken in de wereld wat terrorisme sponsoren en zo. en niet zo goed op hebben met vrouwenrechten, dat enkel zij nog zoiets kunnen organiseren.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik er een downer aan. En dat voor ons te duur is en te groot is geworden.
Ja, ik denk, allee, ja. Gelijk dat we het al vermeld en Expo 58 was ook niet spotless iets. En er ook dingen die totaal niet oké waren. Ik denk gewoon het gaat over de schaal en wat er... wat je dan mee wilt bereiken met die Wereld Expo. Ik denk dat ze daarin wel gaan slagen. Omdat er juist zoveel geld achter... Allee, ik denk eerlijk gezegd... Stel dat wij nog een Wereld Expo in Brussel zouden organiseren. Ik denk dat er geen haan om gaat krijgen. Ik denk dat het iets van... Ah ja, het zal wel. de Olympische Spelen zijn in Parijs. Wij zitten daar zo dichtbij. En dat is zo van... Ah ja, het is in Parijs. Ja, wel op tv kijken. Enthousiasteling gaan we gaan, maar...
Zo voel ik me daar niet bij. Ik vind het echt vrij cool dat dat naar Parijs komt. En ik denk dat dat ook echt nog altijd een bepaalde impuls aan een stad kan geven. Als je ziet bijvoorbeeld welke impuls dat Londen heeft gekregen na 2012. Dan...
een ongelooflijke golf waar ze nog altijd op aan het surfen zijn.
Maar nee, maar ze zijn aan het lachen, maar Oost-Londen is echt veranderd daardoor.
Ah ja, oké, okay, ja, dat. Ja, ja, ja.
Omdat okay. Er plotseling budgetten worden vrijgemaakt voor sportinfrastructuur.
Ja.
Te gaan bouwen die een stad letterlijk verandert. Ja. Er zijn natuurlijk ook negatieve verhalen. Ik herinner me nog dat ik in begin jaren 2000 in Griekenland ben geweest, in Athene. Want die hadden de Olympische Spelen in 2000 was het in Sydney, maar in 2004 zal het in Griekenland geweest zijn. Ik geloof dat ik ergens in 2008 daar ben geweest. En toen waren bepaalde stadions gewoon al overwoekerd met onkruid, weet ik wat. Dus het is niet altijd een positief verhaal, maar als Parijs dat even goed kan aanpakken, gelijk Londen, kan dat echt een grote impuls geven. En ik weet niet of je recent nog in Parijs bent geweest, maar Parijs is, is toekoer aan het veranderen. Hè?
Ja,
en ten goede. Veel groener. Het is verdorie op een paar jaar tijd een aangename fietsstad geworden.
Wat ik mij wel zo... Again, stel dat ze nu naar Brussel zouden komen in een Wereldexpo. Waar in godsnaam gaan die dat allemaal bouwen?
Ja, dat is een ander verhaal. België is redelijk vol.
Ja, maar ik denk dat dat met veel wereldsteden is. Like, oké, de Olympische Spelen in Londen, heel veel veranderd. Maar zouden die nu nog een wereldexpo kunnen organiseren? Waar ze zoveel gebouwen zetten?
Maar niet per se op die schaal, maar ja.
Bestaande gebouwen een andere invulling geven.
Bijvoorbeeld, ja. En als ze het nu in Brussel zou organiseren, dan zou ik zeggen, doe het terug op de Heizel. Het al grote evenementenruimtes. Mini-Europa mogen ze wat mij betreft terug betoneren en er iets anders op zetten.
Bestaat dat nog? Dat het al weg was?
Ja, ik weet ook niet hoe dat ermee zit.
Mini-Europa zit in een recessie.
Er was inderdaad sprake dat ze het gingen afbreken. Hetzelfde trouwens met hoe heet het daar? Het subtropisch zwemparadijs.
Maar dat is al lang weg.
Is dat al lang weg?
Maar ja.
Dat is
jaren geleden al gesloten.
Ah, maar voilà. Dus er is misschien wel...
Te bouw staat er misschien nog, dat weet ik niet, maar het is alles niet meer open. En hebben we op een positieve noot in. De Heizel betoneren. Nee. ik denk vooral... Allee, ik denk echt wel dat een stempel gedrukt heeft op België. Op vlak van... Allee, als ik u erover spreken en al de verhaal nu hoor, denk ik inderdaad van... Ik had er nog niet zo best van wakker gelegen wat voor een impact dat op ons gat heeft als land op vlak van architectuur, design, mensen geïnspireerd voor de volgende... Mm-hmm. Een volgende generatie geïnspireerd. En denk dat er nog maar weinig expos zijn dat je in België zou kunnen organiseren, dat hetzelfde zou kunnen teweegbrengen.
Waarschijnlijk.
Ja.
Wat ik er vooral uithaal is los van een paar zwarte vlekken, is... dat grenzeloos positivisme dat uitstraalt. Dat die in de Expo 58 stijl tout court uitstraalt. Dat is een soort van enthousiasme dat je ook voelt in de nieuwe Eurostar branding.
Ja.
Ik vind dat wel leuk om zo die energie als een soort van bron of een soort van inspiratie te gaan gebruiken in mijn eigen ontwerp.
Ja.
Dat is hetgeen dat ik er voornamelijk uithaal en waar ik echt enthousiast van word. En dat toekoer, dat ik zou willen, dat meer merken ook zo zouden kunnen omarmen. Zeker technologische merken die, ja, als ze bezig zijn met technologie, met nieuwe technologie, dan ja, denk ik dat je toekoer wel positief naar de toekomst kijkt. Maar veel van die producten, ademen dat volgens mij niet genoeg.
Ja.
Dat was een beetje het onderwerp ook van onze vorige afleveringen.
Ja,
dat,
ja.
Dat playful design en zo. Ja. Ik zou daar ook wel terug wat meer willen op inzetten.
Ja, die Neurostar rebrand, zo had ik nog niet bekeken dat dat een beetje de link was, maar inderdaad. Ik snap het wel, het in die vibe zetten.
Ja, ook een ster.
Ja, maar ook ja, een beetje... Brussel is ook een beetje de hub van de Eurostar en het Eurostar-verhaal.
Ja.
Ja, nee, oké. Heb jij nog tips, Thomas?
Wat denk je?
Ik denk dat je iets mee gaat aanraden op Disney+.
Nee. Nee, genoeg Disney. Nee, ja, mijn tip, mijn voornaamste tip zou zijn, bezoek een keer het Atomium.
Ja.
Daar leert ook wat meer van de geschiedenis van Expo 58 kennen. En zelfs als het je allemaal niet interesseert, als je naar de bovenste bol kunt gaan en een zalig zicht op onze hoofdstad en op de Heizel. Doe vooral dan een keer.
Ja. Ja, nee, top tip. Ik zou zeggen, koopt u een Robbedoe-strip. een van de OG's. En dan zie je direct over een stijl gaan. Oké. Thomas, het was de laatste aflevering van het eerste seizoen van onze podcast.
Ja, zot hè. Aflevering 8.
Ja.
Het is snel gegaan.
Het lijkt veel langer.
Vinden? Ja, omdat we er met een paar testafleveringen en zo en wat pauzes tussendoor er wel even over gedaan hebben. Het is ook maar om de 2 weken een aflevering, dus we nemen onszelf wel de tijd. Maar effectief, ja, we zijn er een klein half jaar mee bezig geweest.
Ja.
Maar ja. Tof, hè?
Ja, ik vind ook, en ik vind vooral de reacties dat we tot nu toe al hadden, super tof.
Ja,
en,
dat is wel echt...
Ja,
het is de max om aangesproken te worden daarover.
Ja. Dus, dat verrast mij enorm.
Als je ons één groot plezier kunt doen, dan is het ons een complimentje geven of gewoon zeggen dat je een keer geluisterd hebt.
Ja.
Dat is altijd tof.
Dus we hebben al wat ideeën voor het volgende seizoen.
Uh-huh.
Niet alleen van onderwerp, maar voor een paar dingen misschien anders aan te pakken.
Ja, ja dus, effectief.
Want ik moet kijken hoe we dat dan gaan doen. Hè.
Ja, en wanneer precies?
Ja, en wanneer precies?
Maar ja, ik zou zeggen, nou onze socials in de gaten.
Sowieso komt er een vervolg.
Ja, absoluut. Ik zie dat heel zet.
Yes. Hoe? Thomas? Wanneer afronden zeker?
Het is dat, oké. Okay, Gelle. Tot, ik zou zeggen tot een volgende aflevering, maar we gaan elkaar waarschijnlijk wel nog
later
een keer zien.
Ja.
Alrighty.
Zeg, Thomas.
Ciao.
Yo. Dit was Redesign met Thomas van Huizen en Kjelle Vergouwen. Wil je ook graag zien waar we deze aflevering allemaal over hadden? Surf dan naar redesignpodcast.be om de show notes van deze aflevering te bekijken. Wil je verder op de hoogte blijven? Dan kan je ons ook volgen op YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter via redesign_pod. Daar kan je terecht voor extra content of om ons een berichtje te sturen. Tot binnenkort!